Genade zij u en vrede van God onze Vader. Hij maakte het licht en hij zond zijn Zoon die ook het licht in onze wereld heeft aangestoken. En wie in hem gelooft, zal niet meer in de duisternis wandelen. En het mooiste is, die zal niet alleen in het licht wandelen, maar er staat, die zal het licht des levens hebben. Dat is nog net even een stap verder. Dat is een aanmoediging voor Paul om daar eens over na te denken. Hé Paul, goed. Ja, tip, gewoon een tip voor te zijn de tijd. Graag open ik met gebed met u. Almachtige God, wat is het geweldig dat wij hier mogen zijn en ook mogen weten dat u het licht in deze wereld heeft aangestoken, de duisternis verdreven. Maar hoe gebroken is het nog in deze wereld? En soms vragen we ons af of uw koninkrijk echt wel aangebroken is in ons leven. En wat ziet de wereld daar dan van? Maar dank u wel dat u geduldig en genadig bent. En dat u met uw vrede wilt komen in ons en in onze wereld, waardoor het licht mag doorbreken. We vragen uw zegen voor John onderweg. Hij is aangeland in Katwijk. Voor alle anderen die hier ergens op een preekstoel staan, of die op wat voor manier ook uw woord verkondigen. Dank u wel dat uw woord wereldwijd is. En als onze kerken kleiner worden, Heer, dan verheugen we ons over de kerken wereldwijd die zich zo uitbreiden. Zoveel nieuwe kerkjes stichten. Dank u wel dat we daarin zien dat u nog altijd bezig bent en dat u nog altijd om deze wereld geeft. Zegen vanmorgen ook Maarten als hij spreekt. Zegen degene die vanmorgen hier niet kunnen zijn, door ziekte, door werk of anderszins. Dank u wel dat u een God bent die naar ons omziet. Doe dat dan ook vanmorgen, zodat we met een vol hart naar huis kunnen gaan. Tot eer van uw naam. Amen. Maarten, mag ik je uitnodigen?
Nou, goedemorgen. Heel fijn dat ik in jullie midden mag zijn. Beschouw het als een groot voorrecht. Als je mag spreken in de gemeente des Heren, dan is dat een bijzondere opdracht. Het woord van God brengen. En ik denk dat we dat nooit lichtvaardig moeten doen. Dat is een belangrijke taak, maar ook een hele verantwoordelijke taak. En daarom wil ik daar nog kort een gebed aan wijden met u. Heer, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. En mag alles in deze dienst en ook wat ik wil delen bijdragen aan de komst van uw koninkrijk en aan de zaak van onze vervolgde broeders en zusters. In Jezus' naam. Amen. Ik kom dus ook gewoon uit Zeist. Ik ben lid van de gereformeerde kerk Vrijgemaakt in de Van Reneweg. Daar zal ik zo meteen nog wat over vertellen. Maar dit zijn mijn vrouw en ik met onze hond Floris. Els en ik zijn 36 jaar getrouwd. Bijna 37 jaar wonen al die tijd al in Zeist. De Heer heeft ons geen kinderen gegeven. Dat was een groot verdriet. Dat is wel tot rust gekomen. Maar de Heere God heeft wel heel erg veel andere dingen daarvoor in de plaats gegeven. Zo verklaar ik het zelf altijd. Mijn vrouw is wat voorzichtiger met die, zeg maar, evaluatie. Maar ik vind het wonderlijk wat de Heere God in ons leven teweeg heeft gebracht. En ik vind het leven met de Heere God is gewoon één groot avontuur. En een van mijn lijfspreuken is wel, die heb ik van Anne van der Bijl. Je moet altijd ja zeggen tegen de Heere God. Als er iets naar je toe komt, dan is mijn eerste antwoord altijd ja, Heer, met een vraagteken. En dan kijken wat er komt. En niet alles is van mij. Sommige dingen kan ik niet of zijn beter, moet ik niet doen. Maar dan gebeurt er wel wat in je leven. Ik ben op een gegeven moment deze man tegengekomen. Die kennen jullie, dat is Anne van der Bijl. En als kind was ik al bij Anne betrokken. Ik begrijp dat hier echt paar is die ook al heel lang met Anne hebben gewandeld. Mijn moeder was ook zo iemand. Ze is vorig jaar gestorven, 94 jaar oud. En ze was een van de eerste mensen die ook Anne begon te volgen toen hij begon te schrijven. en hem begon te steunen. Dus Anne van der Bijl was een naam die bij ons in het gezin heel bekend was. En wat mij bijzonder aansprak waren zijn avonturen, zijn onverschrokkenheid. Hij zei ja en hij ging en dat gebeurde, dat deed de Heere God wonderen. En ik dacht, oh, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Nou, ik heb het voorrecht gehad om deze man tot op het allerlaatste moment te mogen kennen. En tot kort voordat hij gestorven is ook regelmatig te mogen zien. Ik sta hier samen met de voormalige directeur van Open Doors, Tjalling Schotanus. En dat was het moment dat wij het bezoekerscentrum in Ermelo aan het bouwen waren. Toen kwam Anne nog even op bezoek. En toen was hij niet heel helder meer. En toen zeiden we, Anne, wat vind je ervan? Ik zei, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Maar meer kon hij er niet meer van zeggen. Maar met die aanmoediging zijn we dus met dat project verder gegaan. Nou, er is één boek wat heel veel mensen hebben natuurlijk God Smokkelaar gelezen. Ik ook. Het heeft mij enorm heeft heel veel indruk gemaakt in mijn leven. En als je het nog niet gelezen hebt, het is nu het Nederlands beschikbaar. Bestel het alsjeblieft, ga het lezen, want het is echt een levensveranderend boek. Maar wat mij het meest heeft geholpen is zijn boek Bouwen in een verscheurde wereld. Dus lessen over leiderschap vanuit Nehemia. En hoe waar is dat? Dit boek is 40 jaar geleden geschreven, maar het is nog zo actueel. Wij bouwen ook vandaag nog in een totaal verscheurde wereld. En wat belangrijker is, dat wij als christenen, volgelingen van Jezus, blijven bouwen. Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar blijven bouwen. Nou, dat proberen we te doen bij Open Doors. We hebben dat pand pas vernieuwd. Sommigen van jullie zijn er al geweest. En dan hebben we dus ook een bezoekerscentrum waarin we proberen de historie van Open Doors te laten voortleven. Want toen Anne overleed, het was natuurlijk een beetje het gevaar dat met hem ook de hele historie langzamerhand weg zou zakken. En dat we ja, misschien wel nieuwe dingen zouden gaan doen. En veel ouderen die bij ons werk betrokken zijn, hadden er ook wel zorg over. Van, hé, maar hoe blijven jullie nou bij wat Anne heeft gedaan, waar de Heere Anne voor heeft geroepen? Nou, hebben we gezegd, dan moeten we proberen, al die informatie er is, die moeten we ergens zichtbaar maken, zodat het gaat leven. Nou, dat hebben we gedaan. Bezoekerscentrum, ben je er nog niet geweest? Ik zou zeggen, kom op bezoek. Je hebt aan één bezoek niet genoeg. Misschien wel twee of drie. Maar je bent steeds van harte welkom. Het is gratis. Je moet je wel even aanmelden via de website. Nou, wat wij elk jaar doen, dat weten jullie ongetwijfeld, dat is die ranglijst christenvervolging uitgeven. We doen heel veel onderzoek elk jaar. Hoe staat het ervoor in allerlei landen in de wereld? En die zetten we op een rij. En niet dat wij de wijsheid in pacht hebben bij Open Doors. We staan er van harte voor open dat mensen die zeggen van nou, dat klopt niet helemaal of dat ben je vergeten. Weet je, van harte welkom. En we zijn dus ook voortdurend in gesprek met instituten wereldwijd om te zorgen dat dit bouwwerk, fundament onder ons werk, nog veel steviger kan worden. We doen dit nu 30 jaar en het is een instituut geworden. Heel veel mensen overal ter wereld refereren aan de ranglijst christenvervolging. Nou, wel, hier zijn we nog een paar letters vergeten wit te maken, maar dit mochten we doen in 2022. Het is niet zo goed leesbaar, maar we hebben bijna 8 miljoen mensen direct kunnen helpen met onze hulp. En dat gaat dan over bijbels verspreiden, maar ook over christenen die een training gekregen hebben, een bijbelse training. Of we hebben geholpen met pleitbezorging. Iemand zit in de gevangenis en daar gaan we dan aandacht aan geven, zodat hij misschien recht gedaan kan worden. Praktische hulp. Nou, denk bijvoorbeeld aan wat er nu recent rondom die aardbeving gebeurt. Dan kun je zeggen, hier heb je een bijbel. Maar dat helpt natuurlijk niet op dat moment. Dan moeten mensen eerst onderdak en eten en drinken en medische zorg krijgen. Dus dat doen we ook. Nou, zo zijn we met allerlei dingen bezig het jaar door. En dan proberen we dat ook te tellen en te verantwoorden. En nu zijn we dus vandaag hier komen. Ik wil als thema voor mijn verkondiging baken van hoop hanteren. En dat naar aanleiding van Colossenzen 1 vers 12 tot 29. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk van, het is eigenlijk best een gedurfd thema vind ik, baken van hoop in een verscheurde wereld waar zoveel kapot is. Kijk maar naar het nieuws, lees de krant. Het overspoelt je vaak. En soms probeer ik even geen nieuws te kijken, omdat ik het gewoon te veel vind. Dan denk ik van, wow. De wereld is ook wel een dorp geworden. Alles wat er gebeurt, komt naar je toe. Maar het is ook zoveel. Ik kan het niet allemaal bolwerken in mijn hoofd en in mijn hart. Wat is er veel aan de hand? Dus het is een heel gedurfd thema. Als wij claimen dat we het baken van hoop hebben. Wij vragen jullie eens, hoe sta jij nou in het leven? Wat is nou jouw baken van hoop? Als je nou op een schaal van 1 tot 10 zou kunnen zeggen, nou, zoveel hoop heb ik. Probeer eens een getal in je hoofd te krijgen. Van wat is nou, hoeveel hoop heb jij nou? Heel veel mensen vinden hoop lastig, hè? Je kunt hopen op een mooie zomer, op een fijne vakantie. Of je kunt hopen op een goede behandeling in het ziekenhuis. Of op een mooie verjaardag. Nou, noem maar op. Allemaal dingen die belangrijk zijn. Maar hoop met een grote hoofdletter H. Hoop voor je leven als geheel, voor de eeuwigheid. Ja, dat is echt heel moeilijk vast te pakken voor ons als mens. En probeer eens vooruit te kijken. Ik zei net al, toen Els en ik trouwden, toen hadden we echt wel hoop op een gezin, op andere dingen. Maar je kunt niet vooruit kijken. Probeer nou eens 30 jaar vooruit te kijken, als de Heer je nog 30 jaar geeft. Ik noem maar wat, hè. Het mag ook 10 jaar zijn. Maar je snapt dat het heel moeilijk is om dat vast te pakken. Wij kunnen de toekomst niet naar ons toe halen, we kunnen hem niet maken. Vandaag staan we stil bij de vervolgde kerk. En mijn vraag aan jullie is, probeer je daar eens een voorstelling van te maken. Hoe zouden wij nou hoop kunnen brengen bij die vervolgde kerk? Christenen in Nigeria die hun dorp zien platgebrand door Boko Haram, worden weggedreven omdat ze er niet mogen zijn. Of mensen in Egypte die hun baan verliezen omdat ze christen zijn en niet geaccepteerd worden. Of gelovigen in Pakistan die de cel worden ingegooid omdat ze christen zijn zonder enige vorm van recht. Noem maar op, christenen in India die hun dorp worden uitgejaagd. Het zijn allemaal verhalen uit de praktijk gegrepen. En stel nou eens voor dat je op een reis mag met Open Doors. Dat kan echt trouwens, hè. Als je op reis wil met Open Doors, dan kun je met ons mee. Maar stel nou eens voor, je gaat op reis. Wat ga je zeggen tegen die vervolgde christenen die je dan ontmoet? Wat is nou jouw woord van hoop voor hen in die omstandigheden? Ik denk, en dat is ook mijn ervaring, dat ik heel vaak met de mond vol tanden sta. Ik heb zelf niet zo heel veel te brengen als het gaat om hoop voor mensen die vervolgd worden. Er is eigenlijk maar één weg. En dat is de Bijbel. Dat is wat de Bijbel ons aanreikt. En ik denk, laten we eerlijk zijn, er is heel weinig wat ons hoop geeft in deze wereld. Maar als we het ergens kunnen zoeken, dan is het wel bij de Heere God, bij Jezus Christus. En er is een hele bekende vervolgde christen die daar heel veel dingen over heeft gezegd. En zijn naam is Paulus. Hij zat in de gevangenis, in de boeien, en hij heeft daar hele mooie dingen over opgeschreven. En ik stel voor dat we nu samen gaan lezen uit Colossenzen 1, vers 12 tot 29. En misschien is het een beetje klein op het scherm. Is het te volgen? Ja? Nou, ik zal het luid en duidelijk proberen voor te lezen. Colossenzen 1, vers 12 tot 29 uit NBV 21. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die in ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van de kerk, van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, opdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van Hem. Blijf wel trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, een dienaar ben geworden. Ik ben verheugd dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus, ten behoeve van zijn lichaam de kerk, waarvan ik dienaar geworden ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het goddelijk geheim dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. En daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. Tot zover wat Paulus schrijft in Colossenzen 1. Ik heb het maar zo samengevat. Ik ben een jongen die is opgegroeid in de gereformeerde kerk. En een goede preek werd altijd gezegd bij ons. Een goede preek heeft 3 punten. Dus ik doe het ook maar in 3 punten, omdat ik dat zo geleerd heb. Het zou er ook 4 of 5 mogen zijn, maar dan weet u wat er ongeveer komt. En dat eerste punt gaat dus over baken van hoop in de Heer Jezus Christus. Paulus die zit in de gevangenis in Colosse. Nee, niet in Colosse. Waarschijnlijk, ik heb er even een kaartje bij gepakt. Colosse zie je daar met dat cirkeltje. Paulus die zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. We weten niet precies in welke gevangenis. Sommigen zeggen in Rome, anderen zeggen in Caesarea. Hij heeft 3 keer gevangen gezeten, ook nog in Filippi. Dat is een bekende verhaal dat hij samen met Silas daar met zijn voeten in het blok zit en dan toch gaat zingen. Hoe is het mogelijk? Nou, in Caesarea heeft hij natuurlijk 2 jaar gevangen gezeten toen hij zich beroepen had op de keizer en op weg was naar Rome. En in Rome heeft hij lange tijd gevangen gezeten. We weten niet precies hoe lang dat is geweest. Nou, hij heeft 2 brieven geschreven aan Efeze en Colossense. En die brieven die lijken heel erg op elkaar, hebben met elkaar te maken. Nou, hij is in Colosse, of hij schrijft aan Colosse. En dat is die gemeente. Wellicht kennen jullie ook de brief aan Filemon. Dat is dat bijzondere verhaal dat een slaaf was weggelopen, Onesimus. En Paulus die voert dan een heel pleidooi aan Filemon om te zeggen van, je moet hem weer terugnemen en je bent me dat schuldig, want ik heb jou het evangelie verkondigd en je staat bij mij in het krijt. Nou, dat mensen die hier veel verstand hebben van het Nieuwe Testament, die zeggen van, nou, dat is een staaltje van argumentatie van Paulus, dat is weergaloos. Nou, die brief die Paulus aan Filemon heeft geschreven, is ook bijzonder in dit kader, omdat Filemon in Colosse woonde. En bijzonder is, Paulus is zelf nooit in Colosse geweest, voor zover wij weten. Hij is er een paar keer heel dichtbij in de buurt geweest, met name op zijn 3e zendingsreis. Staat er ergens in Handelingen 18, geloof ik, dat hij door het bergland van Frigië reist. En dan is hij op weg naar Efeze. Maar dan moet hij er ongeveer langs gekomen zijn. Maar er staat niet dat hij er is geweest. Hoe dan ook, hij heeft geschreven aan Colosse. Epaphras, dat was een man die in Efeze tot geloof is gekomen door de bedieningen van Paulus tijdens zijn 2e zendingsreis. En dan Epaphras, die woont nu in Colosse en die zit dan in de problemen. En Epaphras die komt dan naar Paulus toe. We weten dus niet of dat in Caesarea was in de gevangenis of in Rome, maar hoe dan ook, Epaphras komt naar hem toe en komt Paulus om raad vragen. En dat is de reden dat Paulus die brief aan Colosse gaat schrijven. En ik weet niet of jullie is opgevallen toen we net lazen, maar ik vind het een knap ingewikkelde brief. Het zijn moeilijke zinnen. Paulus is sowieso wel niet heel eenvoudig, vind ik. Maar de brief aan Colosse is wel heel erg ingewikkeld. Maar ik heb hem toch maar gekozen. En ik niet alleen, wij bij Open Doors hebben deze brief en dat thema Baken van Hoop gekozen, omdat het zo cruciaal is. En omdat Paulus hier een paar dingen zegt over hoop, die natuurlijk gewoon geweldig mooi zijn. Nou, wat heel erg opvalt in het deel wat we hebben gelezen is die hymne. Je zou kunnen zeggen, dat beeld van God, de onzichtbare, vanaf vers 15 tot en met vers 20. Dat, waar Paulus al onmiddellijk begint met Jezus heel groot neer te zetten. Te midden van alles wat er gebeurt, zegt hij, Christus, is beeld van God, de onzichtbare, eerstgeborene van de hele schepping. En ik denk dat je dan moet denken aan de situatie waar Colosse zich in bevond. Er was een stad in Frigië, je ziet het ongeveer daar in het zuidwesten van het huidige Turkije. Er gebeurde van alles, er woonden Frigiërs, zeg maar de autochtone bevolking. Maar er waren ook veel allochtonen in Colosse. Er waren Grieken gekomen, maar er waren ook veel Joden. En je kunt je zomaar voorstellen, net als we vandaag de dag hier in Nederland hebben, dat er allerlei elementen met elkaar gaan botsen in de samenleving. Mensen vinden dit, mensen vinden dat. Hè. Dingen die we gewend waren, onze christelijke Joodse cultuur, begint langzamerhand weg te zakken. En dan komt er iets in de plek wat niet helemaal van ons is. Dat voelt dan niet goed. En voor je het weet sta je tegenover elkaar. Hè. Nou, dat ik denk dat zo'n situatie zich ook voordeed in Colosse. Heel veel spanning in de samenleving, moeite. En wat Paulus dan onmiddellijk doet aan het begin van zijn brief is dat hij bam, dan zet hij de Heer Jezus neer. Iedereen moet dat weten die die brief leest. Hè? Niet wanhopen, mensen. Wat er ook gebeurt, allemaal om je heen. Hier is Christus, beeld van God. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. We bestaan voor hem, in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, oorsprong. Ja, prachtig. Heel sterke woorden. Ik vind het ook mooi wat hij verderop zegt. Hè. Er staan allemaal mooie zinnen. Als je er dan nog eens een keer doorheen gaat vanuit die context van hoe Paulus schrijft en wat daar gebeurt. En je gaat dat dan nog een keer lezen. Dan vallen allerlei dingen op. Er staat in vers 23. Blijf wel trouw aan het geloof. Onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt. En ik moest gewoon glimlachen toen ik dat steentje nog eens las. En toen ik erover had nagedacht. Onwrikbaar gegrondvest. We hebben net gezien dat daar in Oost-Turkije, naar Cappadocië, dat daar die grote aardbeving is geweest. Maar ook in de tijd van Paulus, in het jaar 60-61, is er een hele grote aardbeving geweest. In West-Turkije. Daar waar Laodicea nu ligt, je ziet daar vlakbij dat gele rondje. Daar was een hele grote aardbeving in 60 na Christus en die hele stad is toen verwoest. Dus ja, dat dingen onwrikbaar vaststaan, dat was in die tijd ook helemaal niet vanzelfsprekend. En toch gebruikt Paulus dat woord. We moeten onwrikbaar gegrondvest staan in de hoop die het evangelie brengt. Nou, mooie taal. Ja, en een van de meest indrukwekkende versen vind ik wel, dat vers 24. Wellicht hebben jullie dat vaker gehoord, dat Paulus zegt dat hij verheugd is. Dat hij nu mag lijden. Dat op zich al, dat eerste deel van die zin is al iets om heel erg op te kauwen. Paulus is verheugd dat hij mag lijden. Maar dat hij in zijn lichaam mag aanvullen, staat er, wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus. Dat is een zin waar veel theologen zich het hoofd al over gebroken hebben. Want hoe kun je nou toch aanvullen aan het lijden van Christus? En ik heb daar wat dingen over gelezen en geluisterd naar een mooie podcast toch erover. En ik denk dat in NBV 21 wel heel mooi staat. Er staat omwille van Christus. Dat is niet van Christus, maar omwille van Christus. En de uitleg die ik ervan heb gelezen, die mij heel erg aansprak, was dat als je gelooft in de Heer Jezus en je gaat met hem leven, dan ga je delen in de dingen die hij teweeg heeft gebracht. Hij is door lijden heen gegaan, heeft de spot van de wereld gedragen. En als je achter hem aangaat, dan ga je daar een deel van meekrijgen. Of misschien wel heel veel. Sommigen in het leven krijgen heel veel. Nou, dat bedoelt Paulus, denk ik. En ja, als je dat hier in Nederland nog niet zoveel ervaart, dan denk ik, dankjewel, Heer, dat we dat bijzondere voorrecht hebben dat wij nog niet zo fysiek hoeven te lijden of geestelijk worden verdrukt. Maar kijk eens om je heen. Hoe ontzettend veel mensen, 360 miljoen tellen we, die op een of andere manier wel enorm intens worden vervolgd. En er is wel realiteit. Op het moment dat je ja zegt tegen Christus in Pakistan en je komt er vooruit, dan kun je het uittellen. Dan gaan er dingen gebeuren. Dan kom je onder druk als je het leven van afbrengt. Dus denk dat lijden om Christus wil, dat hoort gewoon bij die beslissing om Jezus te volgen. En lijden is dus niet tegenstrijdig aan geloven in de Heer Jezus. Nee, ik denk lijden is onderdeel van het navolgen van Christus. De Bijbel spreekt daar heel veel over. We hebben een spreekwoord, hè? Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Amerikanen zeggen no pain, no gain. Met andere woorden, als je iets wilt bereiken, ja, dan gaat het je wat kosten. Nou, dat, die notie. En ik las ergens dat christelijke hoop gekruisigde hoop is. Dat vond ik een hele mooie zin. Christelijke hoop is gekruisigde hoop. Dat is niet oppervlakkig, vluchtig, van nou, ik hoop dat het mooi weer wordt vandaag. Hè? Vier mijn verjaardag, ik hoop dat het een mooie dag is. Belangrijk, maar gekruisigde hoop is iets anders. Dat is hoop die door pijn heen gaat en dan toch vasthoudt aan Jezus. Kijk, alles wat gratis is, zou je kunnen zeggen, alles wat gratis is, is vluchtig. Maar alles wat jou iets kost, dat is waardevol. Want anders ging je het wel uit de weg. Ik kijk best wel eens achterom. Ik weet niet of jullie wel eens achterom kijken. Dingen die je in het verleden wel had, die je nu niet meer hebt. Misschien ben je een geliefde verloren. Ik ben veel geliefden verloren. Je kijkt makkelijk achterom van, oh, was het nog maar. Misschien heb je hele moeilijke dingen mee moeten maken. Hè? Je zegt, oh, stonden er nog maar voor in plaats van erachter. Wij kijken vaak achterom naar wat er was en wat nu verloren is. Paulus doet dat niet. Paulus kijkt vooruit. En ik vind het opvallend. Ik ben bijna 60 jaar. Ik lees al bijna 60. Nou, nee, dat is niet waar. Ik kon lezen toen ik 6 of 7 was. Dus zeg maar zo. Ruim 50 jaar lees ik de Bijbel. Ik heb Paulus nog nooit bitter of zo. Of geïrriteerd of zo. Achterom zien kijken. Ik weet niet of jullie gedeelte de Bijbel mij aan kunnen wijzen. Waar die dat doet. Waar die zuur is. Nee, Paulus is nooit zuur. Paulus kijkt altijd vooruit. Hij als vervolgd christen kijkt vooruit. Christus is ons baken van hoop. Nou, baken van hoop is een mooi beeld, hè. Els die kijkt op zondagochtend om 8 uur al onmiddellijk altijd even naar Hour of Power. Dus dan zit het ontbijt en dan zet ze op de iPad zet ze Hour of Power al aan. En vanochtend was Bobby Schuller, die preekte uit Matthäus over zout en licht. Hij had dat beeld van een lamp met de korenmaat, dus ook licht in het duister. Vond ik een mooie bevestiging, hè, dat voor vanochtend, dat alles kan duister zijn, maar er is licht. Licht in het donker. Een baken heb je alleen iets aan als het donker is. Een baken overdag, een vuurtoren overdag, heeft geen functie. Nee, het heeft een functie als het donker is, als het duister is. Wij leven in een duistere, verscheurde wereld. En waar is dan het lichtpunt? Paulus richt het licht helemaal op Christus en hij richt onze blik omhoog. Nou, dat als eerste. Want dan komen we natuurlijk bij vervolgde christenen. Want ja, als je dat ziet, dat Christus hoop is voor de wereld, dan kunnen wij inderdaad op reis gaan naar vervolgde christenen en dan kunnen we een gesprek met ze voeren. Want dan hebben we iets gemeenschappelijks. Dan gaat het niet over wat wij tevoorschijn kunnen toveren aan hoop. Maar dan zeggen we van, laten we samen Colossenzen 1 lezen. Laten we samen kijken wie Christus is. Ik vind het altijd opvallend. Ik ben al heel veel op reis geweest naar de vervolgde kerk. Dat als ik vervolgde christenen ontmoet, dan gaat het nooit om hun islamitische of hindoeïstische of boeddhistische achtergrond. Die is er natuurlijk wel, want cultuur wordt dikwijls getekend door waar ze vandaan komen. Maar zij zitten daar niet meer in vast op een of andere manier. Ze zijn er bovenuit gestegen. Ze zijn in een nieuwe werkelijkheid en ze dealen daarmee. Ook al levert dat heel veel problemen op. Jezus overstijgt hun problemen en de nieuwe uitdagingen die erin meekomen. Ik vind dat echt indrukwekkend. En dus is het evangelie ook echt een blijde boodschap voor mensen die tot geloof komen vanuit islam, vanuit knellend, hoe de hindoeïsme of boeddhisme of wat dan ook. Er is hoop en ze laten dat zien. En ja, ik vind dat persoonlijk de diepe motivatie voor mezelf om met dit werk bezig te zijn. Zij laten aan mij zien dat er werkelijk vanuit de moeilijkste omstandigheden hoop is in Christus. En dat is zo ontzettend aantrekkelijk. En ik krijg daar gewoon nooit genoeg van dat te zien en dat te proeven. Open Doors is bezig met heel veel werken. Onze doelstellingen, we hebben eigenlijk 4 doelstellingen. We willen de kerk helpen om zout en licht te zijn overal. Hè? Dus overleven, maar opdat zij zout en licht zijn in hun omgeving. En het tweede is dat we willen zeggen tegen vervolgde christenen van je bent nooit alleen. Als je nou denkt in Afghanistan, in een kleine huisgemeente met 3 of 4 mensen in een familie, die misschien niemand verder kennen. Nee, jullie zijn niet alleen. Er staat een wereldwijde kring om jullie heen. Mensen die voor jullie bidden. Dus dat laten weten. Nee, broeder, zuster, je bent nooit alleen. Er is dat grote lichaam van Christus. Nou, derde wat we nastreven is meer betrokkenheid. Dan komen we natuurlijk naar de kant van de vrije wereld. Zorgen dat christenen, zoals wij, betrokken raken bij die vervolgde kerk. Dat is ook een doelstelling van Open Doors. En het vierde is dat we pleitbezorging doen. We willen overal op podia klimmen om maar te roepen van mensen, let toch op wat er gebeurt met vervolgde christenen. Ik heb wel eens de beeldspraak gebruikt van ze zijn de kanarie in de kolenmijn. Hè? Dat als er iets gebeurt met de rechten van christenen, dan moet je opletten, want dan gaan de rechten voor alle mensen aan de haal. Dus wij roepen op alle plekken waar we dat kunnen, roepen we uit voor de zaak van vervolgde christenen. Dus die 4 doelstellingen. Ja, en dan zijn we natuurlijk heel druk bezig met allerlei dingen doen. Wat doen we nou bijvoorbeeld? Centers of Hope. Ik weet niet of je de term wel eens gelezen hebt. We hebben er in ons blad al veel over geschreven. Wat wij proberen te doen met kerken is te zeggen van, als je nou toch kerk van Jezus bent, hè, dan moet je, dat zout en licht moet helder worden. Je moet schijnen, maar je moet dat ook laten merken aan je omgeving. Nou, dat doen we met Centers of Hope. Vooral in Syrië en Irak, na al die vreselijke dingen die daar gebeurd zijn, helpen we de kerken om opnieuw kerk te zijn, maar niet alleen maar een zondagse dienst, hè, en dan gaan de deuren weer dicht. Nee, die kerk die is de hele week open. Daar kan iedereen naar binnen lopen. En er zit kleine nijverheid, er zit bijvoorbeeld onderwijsfuncties, er zit misschien wel een kapper, of er zit, nou, noem maar op, een winkeltje. Maar wat we er ook doen is heel veel training geven, cursussen geven, voedselhulp. En dat is echt, ja, ik vind dat hartverwarmend. En we hebben gezien hoe hartverwarmend dat is nu recent met die aardbeving. 5 februari, de aarde schudde in Syrië en in Turkije. En toen kwam er natuurlijk heel veel in beweging, maar heel veel organisaties zijn pas een paar dagen later daar gearriveerd om dingen te doen. Wij zijn vanaf de allereerste dag, konden we hulp bieden, omdat we er al waren, omdat er al kerken waren. We hebben 7 kerken in dat gebied in Noord-Syrië, waar we contact mee hebben, waar we al een Center of Hope hadden gebouwd. Mensen geholpen om dingen te doen. En die zijn onmiddellijk aan de slag gegaan. Die hebben de kerken opengezet en iedereen kwam er naartoe. Er liepen moslims voorbij. Ze zeiden, oh, hebben jullie een plek om te slapen? Oh, mogen we de kerk in? Mogen we bij jullie slapen? Ja, dat mag. Dekens konden we snel voorzien. En we zijn heel snel aan de gang gegaan met de voedselhulp. En we waren net bezig met een training in een van de grotere kerken om trauma counseling te doen. We hadden een klas met 30 mensen die meededen om, zeg maar, eerste lijns trauma counseling te kunnen doen. Wat ontzettend nodig is, want heel veel mensen lopen daar met trauma's rond van die jarenlange oorlog en wat ze hebben meegemaakt. En dus konden we onmiddellijk die 30 ook aan het werk zetten. Iedereen helpen, niet alleen christenen, maar ook moslims. Er kwamen moslims die kwamen met hun auto naar de kerk toe gereden. Ze zeggen, mag ik mijn auto naast de kerk parkeren, want dan staat die veiliger dan elders. Op een of andere manier kreeg die kerk de betekenis van, oh, daar is het goed, daar is het veilig, zelfs voor je auto aan de buitenkant. Ja. Wonderlijk, we hadden dat is 1 voorval, ja, dat is dan heel grappig. Er was van een van de kerken was een brok steen afgevallen van een toren. En die was precies naast een van die auto's gevallen. Dus er niet bovenop, maar die was ernaast gevallen. Nou, dat werd natuurlijk onmiddellijk gefotografeerd en aangegrepen als bewijs van, zie wel, daar staat je auto veilig. Ja. Dus nou, dat spreken we dan niet tegen. Kort en goed, opeens gebeuren er dingen en dan mogen de christenen gewoon zout en licht zijn. Gewoon uitdelen. Letterlijk uitdelen, voedselen, hulp, van alles. Maar ook iets vertellen over ja, wat is nou je diepe motivatie? Wat gebeurt hier eigenlijk in die kerk? En kom, zullen we samen de Bijbel lezen? En dan doet het wonderlijke feit zich voor dat ontzettend veel mensen hun toevlucht zoeken in de kerk en de Heer Jezus leren kennen en tot geloof komen. Er is een enorme honger onder moslims. Heel veel moslims zijn teleurgesteld in de islam. En ja, zeker als er zoiets gebeurt als zo'n vreselijke aardbeving. Kijk, waar moet je heen? Grace, een 36-jarige Irakese vrouw, was vrijwilliger in Center of Hope sinds 2018. En zij ontmoette vooral veel Jezidi-vrouwen in Noord-Irak. De Jezidis hebben ook ongelooflijk gruwelijke dingen meegemaakt. En Grace wilde iets doen, dus ze ging een van die trainingen counseling doen. En ze leerde wat de Bijbel zegt over trauma, over verdriet, over verlies. Ze leerde basiselementen over psychologie, over omgaan met kinderen, relaties, ouderen, gemeenschappen. Ze leerde depressie, pijn en verdriet te begrijpen en te herkennen. En wat je dan als hulpverlener daarmee kunt doen. En nu mag ze helpen. Dus het verhaal van een Yezidi-meisje wat ze werd gekidnapt en werd 7 keer verhandeld. Van handelaar naar handelaar, eigenaar naar eigenaar. En vanzelfsprekend telkens misbruikt en verkracht. Een meisje van begin de 20. Die mag ze dan nabij zijn en verder helpen. Denk, oh, help. En wat een zegen dat je daar mag zijn. Wat een zegen dat we er eens aan mogen reiken van de liefde en de genezende kracht van de Heer Jezus. En Grace zegt nu zelf, wauw, wat een bijzonder zinvol leven heb ik nu gekregen. En het is natuurlijk wonderlijk dat de Heere God dat allemaal inzet. Amar, een jonge dame van 24 in Aleppo, ook volgde trainingen in het Center of Hope over leiderschap, over lesgeven en pastoraat. En ze zat zelf heel erg in de put door alles wat ze had meegemaakt. En haar eigen waarde is weer terug, zegt ze. Ze weet weer wie ze is en waarom ze leeft. Ze ziet dat ze dingen mag doen voor haar volk en voor haar land. Ik begrijp nu weer waarom ik er ben en wat het doel is van mijn leven. De pijn die we doormaken is een kans voor ons, zegt ze. Alles gebeurt met een bedoeling, dat geloof ik. In alles is een boodschap van God. Wij zijn Syriërs, we zijn sterk, we geven nooit op. Woord uit haar mond, ik citeer. Dat gebeurt er. Ik weet niet of jullie Syrische christenen kennen in Nederland. Ik ken er meerdere. Die zitten natuurlijk ook enorm in verdrietige omstandigheden. Zeker rondom die aardbeving sprak ik een Syrisch echtpaar. Die heel erg in de spanning zaten van hoe is het met onze gezin, met onze familie in Syrië. En tegelijkertijd dankbaar dat ze hier veilig en wel in Nederland zitten. En in, ja, moet je nou blij zijn of moet je nou verdrietig zijn? Ze zijn het allebei. Tjonge, wat maken ze veel mee? Ook als volk, ook hier in Nederland. Een volk in diaspora, in verstrooiing. Nou, we helpen ook christenen in Afghanistan. Afghanistan is extreem moeilijk op dit moment. Hè? Dat was het al. Omdat er minder geweld is geweest vorig jaar. Minder christen zijn vermoord, zijn ze weer gedaald op de ranglijst. Maar de situatie voor christen is nog steeds heel erg moeilijk. Ik hoorde een onthutsend verhaal dat een christelijk echtpaar, die tijdens de ramadan moest zij bevallen. En ze zijn natuurlijk christen in het geheim. En zij stond op het punt om te bevallen en hij ging hulp halen, want het ging niet goed, merkte ze. Dus hij komt buiten, op weg om hulp te halen, komt die Taliban tegen. En die zeggen, waarom ben jij niet in de moskee? Het is ramadan, je moet nu in de moskee zijn. Dus ze sleuren hem mee naar de moskee. En hij mag pas 5 uur later weer weg. Hij komt thuis en zijn vrouw is overleden. En het kind is ook niet meer in leven. Oh, verschrikkelijk. Wij ontmoeten veel Afghaanse christenen in kampen. In de landen eromheen. Tajikistan, Oezbekistan, Pakistan. Daar hebben ze het ook niet makkelijk, want dan zitten ze in een kamp met heel veel moslimvluchtelingen. En ook in die kampen, als je dan bekend staat als christen, heb je het heel erg moeilijk. Maar ook veel moslims in de kampen komen tot geloof. Komen zelfs tot geloof en tot het besluit om terug te keren naar Afghanistan. Dat zijn verhalen die kennen we ook vanuit Noord-Korea. Mensen die gevlucht zijn over de grens naar China tot geloof komen en besluiten, ja, maar dit is zo geweldig. Dit moet mijn familie weten. Ik ga terug. We werken in Afrika, Nigeria. Jullie hebben wellicht het verhaal gelezen van Manga, een jonge man die samen met zijn broers en vader en moeder werd aangevallen door Boko Haram. Zijn vader werd vermoord, de pastor, voor hun ogen. En die jongens die werden ook met zo'n mes, zo'n machete, werden ze geslagen en voor dood achtergelaten in hun nek. Maar gelukkig was er hulp, kon hun moeder hulp halen en hebben ze het albei overleefd. En hij heeft nu, ik heb denk ik een fotootje meegenomen. Oh, hij klikt niet meer. Ik denk dat de batterij leeg is. Ik heb een fotootje meegenomen van Manga. Manga, die is nu in Nederland trouwens, die jongen. Die is begin de 20. We hebben hem uitgenodigd om naar Nederland te komen zijn verhaal te vertellen. Er is een groot festival in het noorden in Groningen. Strandheem, ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben. Ik had er nog nooit van gehoord, maar 2500 mensen komen daar naartoe. Dus daar heeft hij nu gisteren gesproken en ook vandaag spreekt hij daar. Dat is mooi en hij krijgt nog een paar spreekbeurten in te doen. Oh, nou, de foto's zijn verdwenen. Ik had een fotootje van Manga. Je ziet dan een heel groot litteken in zijn nek. Het ziet er een beetje gruwelijk uit. En hij heeft de hele tijd had hij besloten om dat te verbergen. Omdat hij geen aanstoot wilde geven. Dus hij liep altijd met een sjaal. Maar op een gegeven moment heeft hij besloten, ik doe de sjaal af. Want mensen moeten dat litteken zien en moeten naar mij vragen van, hey, hoe kom je aan dat litteken? En dan kan ik mijn verhaal vertellen. Dus dat doet hij nu. Heel erg vrijmoedig. Ja, heel gelovig. Bijzonder. Te veel dingen om nu allemaal te vertellen. Ik ben vorige week een week in Libanon geweest, om diverse dingen. En daar heb ik gesproken met een paar pastors in de BK-vallei. Er is een pastor die werkt onder Soenitische, Syrische vluchtelingen. En die had echt geweldige verhalen van mensen die tot Christus komen. Mensen die dromen. Wonderlijke verhalen van genezing. De Heere God is zo aan het werk onder moslims. Jongelui die van alles willen, die teleurgesteld zijn, ook jongelui uit Libanon. En die hadden niet zoveel zin om in de kerk samen te komen, maar dan hadden ze een stuk land. En dat gebruikten ze tijdens corona en daarna om voedsel te verbouwen, om uit te delen. En er stond een schuur bij. Dan hadden de jongelui gevraagd, mogen we in die schuur bij elkaar komen? En dan maken ze daar muziek en dan zingen ze samen. En dat is met 4 of 5 jongeren begonnen. En nu komen er wekelijks, 3 keer in de week, komen daar 200 jongeren samen. En ze nemen allemaal weer hun vrienden mee. En het is niet te stuiten. En die zeggen, ja, we weten eigenlijk op dit moment niet goed wat we daarmee moeten. Want het is een onbeheersbaar vuur wat in brand staat. God is aan het werk. En we staan erbij en we kijken ernaar. Wonderlijk. Geldt voor heel het Midden-Oosten. Ook voor Centraal-Azië. Jezus verschijnt aan mensen in een droom. Ik hoorde het verhaal van een moslim in Egypte die tijden achter elkaar een droom had met een telefoonnummer erin. Dan zeg ik, ja, wie droomt er nou een telefoonnummer? Nou, hij droomde een telefoonnummer. En op een dag dacht hij, ja, ik schrijf het op. En 's ochtends schreef hij het op en had nog even laten liggen. Maar op een dag dacht hij van, ik moet het bellen. En hij belde dat telefoonnummer en kwam uit bij een pastor. En zegt, ja, ik wil iets geks vertellen, maar ik heb dit nummer gedroomd. En ik weet niet zo goed wat het betekent. Nou, zegt die man, kom maar even met me praten. Hij had zich nog niet bekend als gemaakt als pastor. Maar hij zegt, kom maar dan ontmoeten, dan kunnen we erover praten. Dus is naar hem toegegaan. Nou, ABC'tje, je kunt het, wat er gebeurde. Hij is blijven komen, hij is tot geloof gekomen. En heeft het aan onze collega's verteld. Hij zat bij de collega's aan tafel en zegt van, nou weet je, dit is mijn bekeringsverhaal. Een telefoonnummer. Een moslimbouwvakker in Oezbekistan die ik zelf heb gesproken. Die zegt, ik was bouwvakker, we waren op een groot project en er stond ook een toilet, wat bij ons een dixie noemen. En die zegt, ik zat op het toilet en er was geen toiletpapier, maar er lagen wel een stapeltje met papieren. En die zegt, ik nam zo'n papier en om te gebruiken als toiletpapier en ik heb hem zitten lezen, maar dat was een tekst die ik die kende. En dat vond ik interessant en dat boeide me. En toen is hij later op zoek gegaan naar, weet iemand waar deze teksten vandaan komen? Wat is dit? En is hij erachter gekomen dat dat delen uit de Bijbel waren. En is hij op zoek gegaan naar een Bijbel. En zo is hij tot geloof gekomen door het lezen in de Bijbel. En nu is hij daar pastor, heeft ook een studie gedaan. En samen met zijn vrouw vangt hij allerlei hulpeloze mensen op. En wij zijn bij hem geweest. Ik heb bij mijn tafel zitten eten, naar dat verhaal geluisterd. Nou, dat gebeurt dus. En dus, het zijn maar een paar verhalen. Ik denk van, dit gebeurt aan de lopende band in alle gebieden waar wij werken. En het zijn geen incidenten, dus ik zeg het niet om gewoon een mooi verhaal te vertellen, om indruk te maken of zo. Nee, dit is wat er gebeurt vandaag de dag overal in gebieden waar vervolging is. Hey Woo, een dame uit Noord-Korea. Klein vrouwtje, maar wat is ze sterk. Heeft in een strafkamp gezeten. En wat deed ze? Ze was tot geloof gekomen eerder. Ze was gevlucht naar China, maar is helaas daar opgepakt en weer teruggebracht en ging naar een strafkamp. En zij verzamelde andere vrouwen om samen te komen, om samen te bidden en te zingen. In dat strafkamp. Er was maar één plek waar dat kon. De latrine. Want daar was het zo ongelooflijk smerig. Daar wilden de bewakers niet komen. Dus daar hadden ze tijd samen. En daar ontmoetten ze elkaar elke dag. En fluisterend zingen en bidden ze daar. Zij is vrijgekomen uiteindelijk. Vanwege goed gedrag mocht zij uit dat kamp. En ze is uiteindelijk in Zuid-Korea terechtgekomen. We hebben haar verhaal opgeschreven. En dit jaar, op 21 oktober, is ze in Nederland en spreekt zij op de Open Doorsdag. Het is eindeloos wat er gebeurt op dit moment in de kerk. Het is geweldig. Dus vervolgde christenen zijn bakens van hoop. Er is geen twijfel over mogelijk. Zij schijnen te midden van de duisternis. En dan kom ik bij het laatste deel. En nu wij. Kijk, als je omhoog hebt gekeken naar Jezus Christus, met Paulus, hè? Zoals Paulus vanuit de gevangenis doet. Gewoon boven je eigen situatie uitdeelt, in Jezus zien, in zijn grootheid. En gebruik de woorden maar die ons gegeven zijn vanuit de Bijbel. En je hebt om je heen gekeken wat God aan het doen is in de wereld. Hè? Verhalen die niet te miskennen zijn, een beweging die niet te stuiten is. Dan is de vraag vervolgens, maar hoe kan ik nou baken van hoop zijn? Ja, dat is wel een belangrijke vraag aan ons. Hoe verspreid ik hoop? En ik zou ons willen aanmoedigen, en ik zeg het ook tegen mezelf. Hè. Als ik wijs, dan zijn er altijd drie vingers naar jezelf. En zei Henk Binnendijk ooit een keer. Dus je staat altijd ook zelf onder de bediening van het woord. Ik zou zeggen, laten we maar heel eenvoudig schuilen bij de Heere God. Heren, we wijden onszelf aan u toe. Wilt u het uitwerken in ons leven? Want alles wat je probeert te pakken en te buigen, dat springt ergens terug. Maar als we in zijn handen proberen te zijn, dan gebeuren er prachtige dingen. Ik las in hoofdstuk 3 van Colossenzen. Ik heb het hier niet opgeschreven, maar ik lees het even voor. Hoofdstuk 3 staat een prachtig vers. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt. Dat is wat Paulus doet met ons. Hè? Streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Dus er is voortdurend een oefening in ons hoofd elke dag, als we opstaan met de Heer, ons richten op hem die op de troon zit, aan Gods rechterhand. Dat gewoon probeert me voor te stellen in je hoofd. Ja, hij zit op de troon en hij heeft alle macht en hij is aan het werk. En dan richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is. Cruciaal dat we ons niet in de war laten brengen door wat er in deze wereld gebeurt. U bent immers gestorven, uw leven ligt met Christus verborgen in God. En dan de belofte, wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Hoop is cruciaal, maar het is niet te vinden in deze wereld. En het is ook niet te vinden in het verleden, dus achterom kijken en bitter of teleurgesteld zijn. Ja, dat gaat niet helpen. En het is verklaarbaar, ik ben soms ook bitter en teleurgesteld. Maar door Gods genade lost dat dan ook weer op. En mag je elkaar ook weer steeds weer wijzen op, ja, weet je, het heeft geen zin om te blijven hangen in teleurstelling. Kom op. Omhoog kijken naar Christus in zijn majesteit. En terwijl ik het zeg, ik merk het zelf, het is allemaal geloofstaal. Het is niet iets dat ik tevoorschijn kan trekken uit mezelf. Nee, het is geloofstaal. Je grijpt je als het ware vast aan die lifeline, hè, aan die levenslijn, aan die hulplijn. Van, pak haar vast. Oh, elke keer maar weer vasthouden. Vasthouden. Ik vroeg aan het begin, wat is nou jouw getal van hoop op een schaal van 1 tot 10? Eén ding weet ik zeker. De Heer Jezus is een 10. En als ik het zelf moet doen, dan, ja, dan is het dikwijls heel, heel minimaal. En dat is ook wat vervolgde christenen ons zeggen, elke dag weer. En ik vind het prachtig, ook een gedeelte wat we gelezen hebben, vers 27. We kunnen verwonderd om ons heen kijken hoe luisterrijk dit geheim is onder alle volken. Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Nou, in die kracht kunnen we verder. En dat geldt voor ons hier in Nederland. En ik ken jullie natuurlijk niet. Ik weet ook niet wat voor persoonlijke omstandigheden je hebt. Misschien heb je wel hele zware dingen mee te maken of te dragen. Grote uitdagingen. Maar het geldt dus voor ons allemaal. Het geldt dus ook voor een moslim die tot bekering komt en eruit gesmeten wordt. Het geldt voor communisten en nationalisten, voor postmoderne mensen, voor materialisten, voor iedereen. God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. We mogen allemaal delen in dezelfde hoop. En ja, wonder boven wonder zijn we er hier vandaag samen in de kerk en krijgen dat weer naar ons toe gebracht. Zondag en zondag, wat een genade is dat, hè? En zelfs in de cel. Ik denk altijd, een van de prachtigste verhalen vind ik van Mehdi Dibash. Misschien is de naam die jullie wel eens gehoord hebben. Dat was een Iraanse leider, kerkleider, die in de jaren 90 in de gevangenis heeft gezeten. Had een vriend, Haik Hovsepian, die heel erg hard voor zijn bevrijding heeft gewerkt, veel aandacht aan besteed. Nou, uiteindelijk kwam Mehdi vrij. En toen hadden ze een feest, omdat hij bevrijd was. En toen vroeg ze, Mehdi, hoe was dat nou in de gevangenis? En zeg, het was mijn witte broodstijd. Ik was samen met de Heer. Geweldig mooie tijd gehad met hem. Niet dat hij terug wilde naar de gevangenis, maar hij zei mij van, weet je, Christus was er. Het is niet goed afgelopen, niet met Mehdi en niet met Haik. Ze zijn verdwenen en vermoord. Maar ze wisten waar ze het moesten zoeken. Ik zou zeggen, laten wij ons inspannen om ook baken van hoop te zijn in de omgeving, op de plek waar God ons heeft neergezet. Aan mensen dichtbij, maar alsjeblieft ook voor mensen elders in de vervolgde kerk. En dan sluit ik af met die mooie uitspraak van Paulus aan het slot van Colossense. Denk aan mijn boeien, vergeet niet dat ik gevangen zit. Heer, zo willen we u danken en voor uw genade in ons leven, dat we samen mochten komen vanochtend en dat uw woord centraal stond en dat u zelf centraal staat in ons leven. En we danken u voor de prachtige woorden uit Colossense 1, dat u bestaat voor alles en dat alles in u bestaat, dat u het hoofd bent van het wereldwijde lichaam, de kerk, dat u oorsprong bent, de eerstgeborene uit de dood, in alles de eerste. En Heer, dat u... Dat wij door u en voor u mogen leven. Dat u alles op aarde en alles in de hemel met u verzoent. En dat u vrede brengt. Vrede door het bloed van het kruis. Heren, we danken u zo voor uw genade en voor uw woord. En we bidden u, wilt u bij ons zijn om ook vandaag en morgen en elke dag een baken van hoop te zijn voor de mensen die u op ons pad brengt. We prijzen uw grote naam en danken u om Jezus wil. Amen.
Een mooiere afsluiting uit diezelfde brief van Colosse. De Vader heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. En dan mag ik u een zegen meegeven. God, dank u wel voor wie u bent en voor wie u wilt zijn voor ons. Die God geeft zijn genade en zijn liefde en is uitgedeeld in zijn Zoon Jezus Christus, die ook diezelfde genade en liefde uitdeelt, zodat wij in eenheid met de Heilige Geest mogen leven. Hij is met ons, alle dagen. Amen.